Ich kann jetzt ein paar biografische Fragen stellen. What is your name? What is your name? Genau. Waar bent u geboren?
In Antwerpen.
Wanneer bent u geboren?
In 1930, december 1930.
December 19. Wat was uw job in het gewone leven?
Nee?
Wat was uw beroep?
Nou, dat is de eerste. Ik heb de studies aan de rechten gedaan en ik heb dus dan de advocatuur gedaan. Tot in 86, 87 en dan ben ik hier in de groep van de kredietbank actief geweest, van allemaal mijn kredietbank.
Ja. En uw vader die besloot zich te engageren in de voetbalwereld, hè? En waarom nam hij dat besluit? Waarom zette hij de stap naar de voetbalwereld?
Waarom dat hij gestapt is?
Waarom hij toetrad tot Antwerpen?
Verdraand hè?
Ja.
Waarom?
Ja, waarom?
Ja, mijn grootvader, die de pudding imperiaal heeft uitgevonden.
Ja.
Die was hier voorzitter. En al zijn kinderen zijn betrokken geweest bij de Antwerpen. De oudste broer van mijn vader is schapelaar geworden. Zijn jongere broer, voorzitter van de afdeling hockey. Want je moet weten, in 1938 was het nog altijd zo, de Royal Antwerp Voetbalclub overkoepelde vier afdelingen: atletiek, voetbal, hockey en tennis.
Ja.
In 1929 of zo is het Antwerp Stadion opgericht en die verhuurde dan de terreinen, maar zowel hockey, tennis. Atletiek is niet zo lang gebleven dat dat niet zoveel succes is. Dat is wel een tussen op het voetbalveld, maar dat heeft niet veel. Ik heb er nog matchen gezien en zo, maar dat was niet meer zo belangrijk. En mijn vader is dus algemene secretaris geworden. Zijn oudste broer was schapbewaarder. En als ik het goed voor heb op dat ogenblik, was meneer Helemaal voorzitter van de raad van bestuur van Antwerp Voetbalclub. En dus heel de familie is altijd betrokken geweest bij de voetbal. Alleen bij de voetbal en bij Antwerp Voetbalclub. Maar hier veel leden van mijn familie, van de kleinzonen van mijn grootvader, hebben hockey gespeeld. En dus ook gespeeld. Dus heel de familie is altijd heel achterhand gezien geweest.
Ja.
Ja, mijn vader is dan geluisterd gekomen, ik geloof in 1939, maar daar ben ik niet zeker van, voorzitter geworden. Maar had me voorbeeld aan een voorzitter van Antwerpen, van de afdeling voetbal. En in die tijd was dat Kiekens, denk ik. Dan is mijn vader voorzitter geworden van het VI.
Ja.
Kiekens van de voetbal en Henri Collin van de hockey en wie van het, ik weet het niet, van het tennis. Dat is in dat deed, dat ging nogal goed samen, want dan hebben ze die chalet gebouwd, want er ging goed samen met een onkel, de jongste broer van mijn vader, Henri, om dat chalet te maken, die is eens voor de tennis en ook voor de. En die moet gebouwd zijn kort na de oorlog, want ik herinner me nog dat de openingswedstrijd toen gespeeld is geweest op het Central Court tussen Marseille en de Nelson van den Eijden of zoiets. Dat was toen, maar de man die nog stelde in lange broek en met lange slaven van achter en Marseille, die kwam nog door en gedoord. Ik heb die man dus ook gezien. Maar zo was de familie helemaal betrokken bij het gebeuren in het stadion.
Waarom besloot hij bij Antwerpen voorzitter te worden eigenlijk? Waarom was jullie familie zo gerelateerd tot Antwerpen eigenlijk?
Waarom zijn ze voor een ploeg?
Ja.
Ik weet het niet, maar het is zo. Mijn kinderen zijn ook nog alle 20 geweest in Antwerpen.
Ja, ja.
Alleen. Ik heb 6 kinderen niet, maar hier en hier leef ik een beetje op de pas.
Oei.
Maar ja, dan mocht je van u zien dat ik het leidde tot discussie
aan elkaar
enzovoort. Het zat er natuurlijk beter voor, maar als ze met mijn dochter beginnen vragen, is dat wel beter op in de afdeling en dan samen gewoon met seminal lekeren.
Ja.
En dan hadden we een grote mond, natuurlijk nu. Of de enige de veilige niet, als je bijschot, dan zijn we nog.
Ja. Dus uw vader was eerst secretaris van Antwerpen en daarna is hij voorzitter geworden.
En dan is hij er nou voorzitter geworden.
Ja.
Bij het afscheid van Louis Herentals, denk ik.
Ja.
Als die weet je wel.
Ja.
En is hij voorzitter geworden.
Ja. En waarom besloot hij om voorzitter te worden?
Ja, waarom had hij die ambitie waarschijnlijk om de leiding te nemen van dat geheel. We mogen niet vergeten dat hij toen al voorzitter was van de kredietbank.
Ja.
En actief in de kredietbank. En ik denk dat voor hem. En hij zat elke zondag. Hij ging niet veel op de plaats in, maar elke zondag zat hem in zijn bepaalde hoekje op de kredietribune. Dat is waar hij mocht erbij komen zitten. Ik herinner me van voor de oorlog. Ja, als hij secretaris is geworden, nog snel in Antwerpen, nog in eerste afdeling tegen Belgica en Oude Gas. Dat waren dus Vroeger van Heiligen en Mosso. En dan gingen we met tram 7 en dan te voet naar het stadion voor die match te zien. Maar dat was in 38, 39 als ik een jong mannetje was. Maar dus dan gingen we op het plaatsen.
Ja.
Natuurlijk, als de match op de beste klasse van Bergen Sport. In de droek.
Ja.
En dus, hij heeft gehoopt. Allee, dat de bedoeling was dat ik zou eventueel een opvallen. Maar, ik ben dan in het bestuur gekomen van Antwerp Voetbalclub, de afdeling Voetbalclub.
Ja.
Toen bestond de atletiek al niet meer. En dat was in een tijd dat Eddy Walters in de eerste ploeg stelde. Dus. En mijn broer ook, mijn broer heeft ook samen met Eddy Walters gespeeld. Dan heb ik dus gedurende een aantal jaren dus dat meegemaakt met een Antwerp. En dan kwam ik tot de vaststelling dat men meer en meer ging naar het professionalisme. En nimmer in onze tijd, en in de tijd in mijn jeugd, in de tijd van mijn vader, en als je dus grens van de oude man, de los, fabriek, gedacht enzovoort, die er weinig in de speelde, en dan waren allemaal spelers van de streek. En, god, ik verdiende niet veel op de wedstrijd, dat was goed. En, ik zag de dag, gaan we professionalisme. Nu, ik heb hier beneden niet op de sport gedaan. Voetbal, ik kwam me nooit aansluiten bij een club. Die kreeg mijn broer, die met de kassette begonnen, die zei woord. Ik speelde tennis, ik speelde voetbal met college en voetbal bij het leger enzovoort. Maar altijd als amateur en niet meer verbinden om een club. En ik was dus zo gewoon dat ik niet kon begrijpen dat je zou kunnen beter spelen of zo. Voor 100 of 200 of 500 frank per punt meer. En dat had belangrijker en belangrijker begon te worden. En dan heb ik op een zeker moment gezegd aan mijn vader, ik stop ermee. Het zegt me niks, ik ben daar niet geschikt voor. Ik heb niet de mentaliteit van de spelers, niet meer. Behalve ik en de waanzinnige dokter waren niemand anders, in mijn ogen andere mensen. En dan heb ik mijn ontslag genomen, omdat ik zeg, je moet eerder een manager nemen, iemand die van nature uit een manager is, die professioneel kan verstaan enzovoort. En Ik heb daar geen mentaliteit voor en dan ben ik gestapt, maar ik ben altijd gebleven. En altijd gekoppeld aan de Antwerpen in de moeilijke omstandigheden die er zijn. Maar dat in ieder geval. We zijn nog altijd in, als we verliezen gelijk verleden zondag tegen Roeslagen en G&D, dan zitten wij hier thuis met zo'n gezicht. Dat vinden we dus erg. En mijn zoon is altijd er waarschijnlijk, ik kan dat ook aan de maatschappij zijn. En dan, maar dat is niet, ik weet niet, ik heb het niet meer, maar men heeft iets destijds. En dat is voor u, voor de mentaliteit van mijn vader. Nuttig kunnen zijn, maar ik weet niet dat je dat kunt aanraken. Dat is er in de jaren 60, 65. Ten huize van, de eerste keer dat men ten huize van deed, dan kwam er dus zeker Joost Vlaskijn en Joost, die kwamen ten huize een bekende Vlaming, een grote Vlaming interview.
Ja.
Bij mijn vader hebben ze dat ook gedaan. En dat begint zelf heel plezant, want bij de inleiding van zijn tenenhuizen van, dan zit hem te paard. Dan spelen ze liggen wat bananza. En komt er voor naar thuis gereden, maar als er journalisten zitten. En dat ging voornamelijk over kritiek natuurlijk. Maar ik herinner me nog, maar ik kan dat niet terugvinden. Omdat ik het niet, ik versta niet meer wat ze zeggen en het is niet ondertiteld. Dus ik hoor niet meer op tv wat er gezegd wordt. Daarin, in het interview, spreekt hij over de Antwerpen.
Ja, ik heb het gelezen, het staat op het internet.
Anders.
Ja,
en dan zegt hij waarom dat hem geleidelijk kan, dat het naar jongeren moet gaan. Hij was ook meer amateuristisch en die dingen. Maar hij is tot het einde van zijn leven, hij is 94 jaar geworden, het laatste jaar was hij niet meer zo bewust, maar tot ervoor heeft hij altijd belangstelling gehad over de resultaten van de Antwerpen enzovoort.
Ik heb ook ziek mees van interviewen, ik kan ziek mees wel.
Wat is?
Ik heb ziek mees van interviewen, je kent hier wel, hè?
Wie?
Ik mee.
Oh, ja.
En hij vertelde mij dat uw vader ook een Vlaamse gezinde katholiek was.
Ja.
En was hij ook actief in de politiek?
En?
Was hij actief in de politiek?
Nee.
Nooit niet geweest.
Hij heeft maar graag gezegd, misschien dat een pas van de universiteit was, maar dan heeft hem gezegd is tegen mij, maar politiek, dat is niks voor mij, dat is me niet enzovoort. Ik denk dat hij eerder nogal rechter was en dus de kronkelregel van de politiek, dat hem dan niet lag. Dat was wel een bepaalde, bijvoorbeeld een vriend, een goed kennis van hem, dat was V.W.S. Legers, die dus minister geweest is van het leger en ik voel zelf de eerste minister, ik weet het niet. En daar had een goede relaties mee, maar met Van Kouwelaert, de oude Wist van Kouwelaert, de burgemeester van Antwerpen. Die heb ik nog bij ons thuis ontmoet, ik zou dat die net leren kennen. Dus politiek, hij was een overtuigde katholiek. En een overtuigde Vlaming, maar met een ander inzicht. Zeker als de blauwe blokkers, hij was in ieder geval zeer Engels gezien onder de oorlog. Dus hij was anti-Duits, dat in ieder geval. Maar dus na de oorlog met het opkomen van de Vlaamse kwestie, maar zijn hier iemand die zegt, je mag dat niet riskeren, je moet dat laten groeien. Hij heeft bijvoorbeeld, hij was voorzitter van de kredietbank en men vraagt hem om voorzitter te worden van de Vereniging van Belgische Banken.
Ja.
En toen heeft hij een brief geschreven en zelf heel geestig om te zeggen dat hij dat wel aanvaarde, European forward, that hij op de bijeenkomsten die hij voorzag als voorzitter, altijd Nederlands zou spreken. En dat hij verwachtte van al de grote andere leiders van de banken, dat die minstens de papiertaal hadden van het Nederlands. En dan heeft hij van onder geschreven, en ik schrijf deze brief in het Frans, omdat ze achteraf niet zou kunnen wegrekken van die vertalers. Maar dus, wat zegt hij en wat was zijn overtuiging? Het was een oorlog, het begin al een oorlog. Het was dus het bedrijfsleven hier in Antwerpen, de compagnie maritieme, de Balkanvers, allemaal in handen van Fratkozonen. Maar geleidelijk al veranderde dat. En derde dag meer. En hij zegt, je moet het geduld hebben. Want de toestand evolueert zo, Vlaanderen werd rijker, het waren Vlamingen onder leiding, in Krakatoas, in Kreewaard enzovoort. En dan kwam het. En ik heb hem daar eigenlijk altijd in gevolgd en ik heb altijd, ik weet niet welke politieke overtuigingen, dus ik wil het niet kwetsen, maar ik heb altijd gezegd, op het ogenblik dat Vlaanderen in het parlement geleidelijk kan de volledige meerderheid zou krijgen. Er zijn nog wel Franssprekers en Vlamingen enzovoort, maar dat draait geleidelijk al nooit. Op dat ogenblik, onder de druk van de Volksunie, kan men zeggen, ze moeten de minderheden, en ze bedoelen dat, beschermen. Hadden we 10 jaar gewacht, dan had dat disaster te komen. Van de Brusselers en de Wallen, want dan waren de Vlamingen. En dan hadden we, bij alle problemen waar we nu mee zitten, hadden we toen niet gehad, te zijn we dan ook als meerderheid in het parlement van Vlamingen toegevingen zouden doen om het land rustig te houden. Dat soort. Dat is niet, maar dat was dus, hier is zijn visie, je moet het laten groeien en niet bruskeren.
Ja. Heeft hij dit ook gedaan met de voetbalclub Antwerp zelf?
Nee.
Met Antwerpen probeerde hij de ploeg ook te verblazen.
Oh ja, maar in de Antwerpen moet ik zeggen, dat is altijd wat in de Antwerpen was verblazen.
Ja.
En ik kan u zeggen, alle mensen die je kent hebt in de directiecomité van de afdeling voetbal, waren allemaal Vlamingen en Vlaams sprekende. Dat dan ook eens. En de tennis was dat wel anders. Er waren veel Frans sprekende, maar dat is ook in de tennis geëvolueerd, in een tijd dat de tennis de sport van de zieke en de rijke mensen, die spraken Frans. Maar geleidelijk aan is dat geëvolueerd en de voorzitter van de tennis die was Frans sprekend, maar die kon goed Nederlands en die sprak met mij altijd Nederlands, de voorzitter van de hockey. Dat was met een onkel Henri, hij was Nederlandstalig, dus ook een overtuigde Vlaming. Maar ze konden leven met mensen die Frans sprekend waren, en dus werd er altijd viertalig gesproken. Ja. Niet op de voetbal, met in hockey en tennis.
Ja, ja.
En dat is geleidelijk dan geëvolueerd, maar ja, nu is er niets meer om de Antwerpen. Dan komt er de leiding van Lili Wouters, maar dat is dus geschiedenis. Wel een geval er waarschijnlijk niet zo gelukkig met zou geweest hebben, hadden wij Wouters gepromoot is.
Ja.
Dat is dat Lili Wouters dan alles gedaan heeft om de hockey recht te krijgen en om de tennis recht te krijgen, is het anders dat alleen de voetbal is. Maar dat is de geschiedenis van mijn vader.
Ja, ja. En u zei dat de visie van uw vader het amateurisme was. Hij was voor het amateurisme, uw vader.
En?
Hij was voor het amateurisme in de voetbal.
Wat?
Het amateurisme.
Amateurisme.
Amateur, ja.
Ja.
En,
ja, het is te zeggen met evolutie, maar dat kan ook een beetje dubbelzinnig zijn, want hij heeft zelfs een ontslag gegeven in die dingen van ten huize van dichter dan ja, en dan laat ik het toch jonger loop.
Ja.
Maar hij is een ontslag gegeven als een ander gedacht is.
Ja. Ja.
En dus Maar waar Ronaldo soupeert, dat is niet, dan moeten ze zeggen, voilà, we zijn nummer 4 van de voetbal. En dat is de enige ploeg die nog nooit, die altijd in de eerste klas gesteld heeft. En dan kregen we die klap dat ze er zijn uitgevallen. En dan denk ik dat mijn vader ook, ziende de evolutie met de bondsleiding, dat was toen die van Anderlecht, die een voorzitter was van een bond, denk ik, of de algemene secretaris, ik kan niet op zijn naam komen. En dan hadden we de eerste tiental soldaat, die er eigenlijk een hoofdrol speelde in de bond. En die kwamen meer en meer het professionalisme. En dat zou ook zeker een doorslag gegeven hebben, denk ik. Hij zegt, ja, als je weet wie zijn carrière is gewonnen, dan zou het beter zijn.
Ja, ja.
En ik denk dat het ergens altijd sport beschouwde als sport en ontspanning. En niet, zoals ik het nu doe, als je ziet dat ze vechten en doen, dat is, dat was dus zijn...
Ja, maar had hij dan niet veel tegenstand?
Wat is?
Had hij niet veel tegenstand?
Ten eerste, men keek in de mensen van de hockey en de tennis, die keken ook naar mijn vader. In het directiecomité, de tijd dat ik erin gezeten heb, hadden dus is Koevoets voorzitter geworden van de afdeling voetbal. En zat ik daar onder Koevoets en samen met een zekere Buiters. En Buiters, dat was met één en die meer voor professionalisme was. En het is dan onder Koevoets dat dus een bedrijfsverbieder was en Buiters. En dat een Antwerp nogal wat liquiditeit schijnt te hebben op dat ogenblik. Sinds het beginnen aandelen te kopen van Antwerp Stadion, om zo gebouwd te worden van Antwerp Stadion. En dan waren ze de neugden, maar ze waren de eigenaar ook. En dat is toen in die periode gebeurd.
Ja.
Bijvoorbeeld een van de mensen, dat weet ik niet meer hoe lang dat is, want we hebben een trainer gehad, geen.
Ja, ja.
Dat moet geweest hebben. Want ik heb geen, die kwam veel dan mijn vader. En dat was een Engelsman en die sprak Engels.
Ja.
En die had ook een ding voor mijn vader. Mm-hmm. En op een zeker ogenblik, ik geloof dat dat in 60 was, raakte met mijn vrouw op reis. En we zitten in Athene en ik zie dat de ploeg van Athinaikos, waar ze geen trainer geworden was aan de mensen, dat die ging spelen tegen een ploeg, maar dan in het onderzoek van Griekenland. En mijn vrouw en ik een bus genomen en we zijn er naartoe gereden en we hebben dus een gewone zondag de voetbalmatch gezien in Griekenland. En dat was nogal speciaal, want wij komen eraan, we weten niet dat plekje, met een gewone bus dat publiek. En dan vragen we wanneer dat de nacht begint. Antwoord van de Grieken, als iedereen vrij is. We zeggen, jammer is dat om 3 uur, en om 4 uur, ja dat is het niet, als iedereen vrij is. Dus daar, nog dat stadion, en dan zitten al die Grieken dus om mijn kettingske zoek. Een paternosje te draaien om zijn vingers. En die kan niet, we zitten daar, lange tijd. En de kleuren van Athinaikos waren groen en wit. En dan lieten de supporters dagen met groen vleugels geschilderd los. En dan zag ik geen ineens komen. En ik kom dus nog wat later achter de grillen. En ik kom achter de grillen en ik doe hem gewoon in dak. En dan doet hij onmiddellijk kijken dat ik even stil op de bank moest komen. En dan ben ik net met hem en mijn vrouw op de bank gezeten, de maatschappij is er andere vermoeden. Doordat dat een keer Panathinaikos gewonnen is. En dan zeg hij, kom dan terug met de bus met de spelers. Maar geen was van gedacht dat mijn vader mij gestuurd had om hem terug trainer te doen naar de in Antwerpen.
Ja.
We wisten ook niet waarom zouden zien, dat is toevallig iets geweest. Nee, maar dus, ik weet met de trainers en de voetballers en zo, hield hij zich veel
meer.
En ook, ik kijk altijd een beetje naar sociale hoogtepunten. Nu was dat in een tijd, heel bijvoorbeeld, in Antwerpen. Grootvader had een puddingfabriek. En dan kwamen ze een spelderij naar Graf Pauls. Dus Pauls heeft dan maar een Brabant. En die had geen werk. En dan is die de chauffeur van de vader geworden in dienst van de kredietbank als chauffeur van de voorzitter.
Ja.
Patrick, die werkte ook als, als bediende. Ook in het fabriek, en dus we kenden die van het voetbal al kwam, dan moet ik in het fabriek tegen en zo. Dus dat was heel verweven.
Ja, ja.
En voor mij dat zowel zijn twee broers en zijn vader. Allemaal kinderen sleeslaven in de Antwerpen. Dus in één en weekend schitterden, en dan hadden ze altijd al een vriend mee. Zo ging het.
Ja. Dus de relatie tussen de speler en uw vader was goed?
Ja.
Ja. En hoe was de relatie tussen de supporters en uw vader?
Wat niet?
Hoe was de relatie tussen de supporters en uw vader?
Oh, dat weet ik niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik denk dat de supportersclubs contact namen met hem, maar dat was altijd nogal. Allee, ja, moet je niet te veel mogelijkheden en zo. Dus,
ja, ja.
Dus, maar dat weet ik echt niet hoe dat hem daarmee bestond. De spelers zijn ook thuis geweest komen en hij kon dus discussiëren met de spelers en ze te helpen op die een of andere manier.
Ja, hij regelde
de
transfer ook zelf.
Hij regelde?
De transfer van de speler.
Dat denk ik niet.
Dat deed hij niet.
Dat denk ik niet.
Ja.
Eventueel waren er anderen die dat deden.
Ja.
Ja, want bijvoorbeeld, daar heb ik in het directiecomité zat, als speelde Bayers, dat bracht gehad. En die mochten nogal, wat doet hij als speler, rechtsbuiten. En dan kreeg ik de opdracht van het directiecomité om naar de wedstrijd te gaan zien in Bracht om een beoordeling te geven over Bayers. Maar er kwam bepaalde niet tussen. Dus dat was echt het directiecomité.
En in Antwerpen was er ook een rivaliteit tussen Beerschot en Antwerpen.
Oh nee.
Er was ook een rivaliteit tussen de ploegen in Antwerpen.
Ja.
En was dit ook zo voor uw vader? Voelde hij ook die rivaliteit tussen de ploegen?
Dat echt.
Voelde hij de rivaliteit tussen de ploegen?
Ja, ja, natuurlijk. Maar langs de andere kant, je moet weten, in die tijd heb je de Antwerpse verstandhouding. Door de wedstrijden van België en Holland spelen dus een ploeg van Antwerpen tegen een ploeg van Rotterdam als voormatch de dag ervoor. Dan toont al bij Slaven de Antwerpse verstandhouding en dan laat mijn vader voorzitter van.
Ja.
Dus, met de mensen van een bezig, dat is een sportieve spanning, maar dus het buiten was het niet. Dus hier een keer, maar dat was al mijn grootvader, die was al een zekere ouderdom. Ik kan nog wel lachen, niet tegen iemand dat dan. En ik weet dat het beste van zijn carrière is tot Patrick voor hem. En jaar van spelen dat een beetje.
Ja.
En dat was eigenlijk de Antwerpse jeugd. Dus dat was niet waar Antwerpen bij op de Elbe, die Babrikaan. En het later, ja, vragen wij de keeper, nu is zijn man de type, de keeper van Bijschot, om die te lenen voor een paar jaar. Omdat, en de voorzitter van de Bijschot was van de Einde, van de Weine van de Einde. En toen was mijn grootvader een goede vriend. En die weigerde van die kippen af te staan onder de Antwerpen. En dat zei mijn grootvader, koop we nooit nog langer dan aan de einde. Ja. Dat is een soort spanning, maar
ja, ja.
Voor de rest was het ding.
Ja. En wat was het hoogste punt uit de carrière van uw vader?
Allee.
Wat was het hoogste punt van uw vader op het voetbalgebied? Wat waren de mooie momenten die hij meemaakte? Wat was het mooiste moment eigenlijk voor hem?
Maar dat mooiste gebied
ja,
in mooiste. De voetbal?
Ja.
Bij een Antwerp?
Ja.
Nou, ik denk dat Charles wel kampioen geworden zijn. Maar dan in 36 of zoiets.
Ja, ja.
En dat we dan thuis tegen Real Madrid gesteld hebben en dat hier alle fabrieken verlocht waren in de namiddag om de mensen naar de voetbal te laten komen en dan zaten er 60.000
ja.
Mensen. Ja, Fox en General Motors, die gaven wel op omdat hun werknemers zouden kunnen naar de match gaan. En dan die match met vliegen verloren, maar ik was echt fout van mijn arbiter, dat was waarschijnlijk nogal duidelijk, maar goed. Maar ja, tegen Real Madrid, we verloren thuis 4-2 en ze denken dat dat is onverdiend. Maar op de terugwedstrijd in Madrid hebben we 6-0 verloren. Want het voet speelde Piet Meers
ja.
mee. En,
ja. 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 En wat was het dieptepunt uit de carrière van uw vader?
Het dieptepunt?
Ja.
In de Antwerpen?
Ja.
Maar ik denk dat dat geweest is met de tekens.
Ja.
Helemaal in het begin.
Ja.
Met dus de oprichting aan Antwerpen, Boys en ja. De oorlog tussen de Riebroers of de deken.
Ja.
Die in en een nog eens aan de warme tijd gesteld.
Ja. Ja.
En dat denk ik dat voor hem de moeilijkste periode is geweest.
Ja. En heeft hij ooit spijt gehad van zijn voorzitterschap? Heeft hij ooit spijt gehad van zijn voorzitterschap?
Want dat hij gestopt is?
Ja, dat hij gestopt is. Of dat hij voorzitter geworden is ook?
Nee, ik denk dat hij gestopt is.
Ja.
En dat hij eigenlijk in een zekere zin zegt, over de berg vanaf. En wie roept al ouder en ouder? De KB, de kredietbank groeide meer en meer. En daar ontstonden ook problemen. Dus dat hij geluiden kan, denk je aan de voetbal, dat is er nu te veel aan. Maar hij bleef geïnteresseerd. En ik weet nog bijvoorbeeld dat Barry Wouters, met die Duitse trainer, wie het er werd. En die wilden in Antwerpen een nieuw stadion bouwen met een overdekt dak.
Ja.
Dan weet ik dat Barry Wouters met die trainer, ik kan er niet op komen, maar hij was toch, want die heeft Antwerpen wel goed getraind met resultaat. En dan kwam hij wacht met dat grote plan van dat stadion. En dan ging hij de Wouters met die trainer om mijn vader erover te spreken. En dan kwam ze bij mijn vader thuis. Maar dat was dus als hij geen voorzitter meer was. Dus bleef hij geïnteresseerd.
Ja. Hij heeft de ploeg altijd blijven volgen nog. Hij heeft de ploeg blijven volgen nog altijd.
Ah, dan ja, maar vooral ja. Duitsland.
Ja, Duitsland.
Dus
ja.
Ik zeg het. Is hij getrouwd? Mijn moeder is vroeg gestorven. Dan is ze jaren alleen gebleven en dan is ze met een verre niet getrouwd. En die nam hem dus mee naar de Antwerpen en dan zat ons altijd op dezelfde plaats. Ik denk dat die vrouw, dat ze de eerste die keren deed, in de Kieterseta. Maar die begon dan te zeggen tegen mijn vader, van nou gaan we niet meer gaan, want dat is slecht voor de wacht en ik heb ziek dat je voor de wacht. Hij dacht niet zo graag in de voetbal. En als je dus ziek weet, dat Bercé, dat was toen de directeur van de Nationale Bank hier, op de tribune van de Antwerp, geen gestorven is en gestorven is. Maar dat zegt ze ervoor, maar ik heb die andere dan de zeuns en de kleinzeuns gekend, maar dus er was zoiets gebeurd en dus de tweede vrouw van mijn vader heeft er dan druk op gezet en gezegd van, dat is slecht voor je wacht en als je wat iets van je wacht krijgen enzovoort. Hij zal tot zijn 92 dagen leven. Maar, ja. En dan is hij niet meer gegaan.
Ja.
Maar dat was dus ondergedrukt aan zijn vrouw. En als zijn vrouw dan gestorven is, dan was hij 80. Dan ging hij niet meer naar de wedstrijden. Dan is hij gewoon, maar hij blijft dus volgen op de hoogte.
Ja, ja. En hebt u zelf nog de ambitie om burgers te worden, zoals nu nog?
Nu?
Ja.
Belangrijk. Nee, helemaal niet. Dan had ik zelf geen goede voorzitter zijn. Ik heb u gezegd, ik ging in het begin van de jaren 60, heb gezegd dat ik ermee stopte.
Ja.
En nu is het professionalisme nog 10 keer, nog 100 keer en erger als toen. Dus ik ben daar zeker geschikt voor, ik zou dat niet kunnen.
Ja.
Ik zou ook niet kunnen gaan onderhandelen. Over de aankoop, dan spelers en dan discussiëren over de prijzen en zo. Dat. Dat zou ik niet kunnen, nee, ik heb daar geen ambitie voor.
Oké, dat is goed. Ik ben uitgevraagd.
Ja.
Dankjewel.
Ja.